U bent verbonden met de kerktelefoon van de Triomfatorkerk. En deze ochtenddienst willen voortgaan dominee Den Oude vangt de dienst aan met de zingen van Psalm 22 en daarvan het achtste vers. Psalm 22 vers 8 is de aanvangspsalm. Na de geloofsbelijdenis zingen we uit de gebed des Heren het zesde vers. Het gebed des Heren vers 6 na de geloofsbelijdenis. De schriftlezing deze morgen is uit Johannes 19, de versen 17 tot en met 30. Johannes 19, vers 17 tot en met 30 is de schriftlezing. Voor de prediking zingen we Psalm 42, de versen 1 en 7. Psalm 42, vers 1 en 7, voor de prediking. En na de prediking Psalm 63, het eerste vers. Psalm 63, vers 1, na de prediking. De slotpsalm van deze ochtenddienst is uit Psalm 107 en daarvan de versen 5 en 11. Psalm 107, de versen 5 en 11 zijn de slotpsalmen. Ik zal alles nog eenmaal herhalen. Goedemorgen luisteraars, u bent verbonden met de kerktelefoon van de Triomfatorkerk. In deze ochtenddienst vinden voor te gaan dominee Den Oude vangt de dienst aan met de zingen van Psalm 22 en daarvan het achtste vers. Psalm 22 vers 8 is de aanvangspsalm. Na de geloofsbelijdenis zingen we uit de gebed des Heren het zesde vers. Het gebed des Heren vers 6 na de geloofsbelijdenis. De schriftlezing deze morgen is uit Johannes 19, de versen 17 tot en met 30. Johannes 19, vers 17 tot en met 30 is de schriftlezing. En voor de prediking zingen we Psalm 42, de versen 1 en 7. Psalm 42, vers 1 en 7 voor de prediking. En na de prediking Psalm 63, het eerste vers. Psalm 63, vers 1 na de prediking. De slotpsalmen van deze ochtenddiensten zijn op Psalm 107 en daarvan de versen 5 en 11. Psalm 107, vers 5 en 11 zijn de slotliederen. Ik wens u een gezegende dienst en een goede ontvangst.
Thank you. onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Gemeente is in elkaar op Psalm 22, en daarvan het 8e vers. Mijn kracht is als een scherf van sabberhoofd, mijn tong kleeft in mijn mond door dorst gekloofd. En wat er verder volgt, Psalm 22, het 8e vers. Lezen vanmorgen Gods heilig en onfeilbaar woord in het evangelie naar Johannes, daar wordt het 19e hoofdstuk van vers 17 tot en met 30. Als schriftlezing vanmorgen Johannes 19 van vers 17 tot en met 30. We doen vooraf in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemene ongetwijfeld christelijk geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. En zingen wij daarna uit het gebed des Heren, het 6e vers, vergeef ons onze schulden, Heer. Het gebed des Heren, het 6e vers. Wij belijden dan, ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen.
En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt en die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Bidden. Barmhartige en genadige Heren, zo mogen we hier vanmorgen als gemeente samenkomen, verbonden met hen die thuis meeluisteren, op deze goede vrijdagmorgen. En dan mogen wij wel de schoenen van de voeten doen. Zeker op een dag als deze. Want de plaats waarop wij staan is heilige grond. Heren, als we ooit onze armen tegenkomen, is het wel juist op deze dag. Want hoe zouden we ooit de diepte van uw lijden kunnen verstaan en peilen. Het gaat al onze bevatting te boven, de diepte van uw lijden. Maar ook de betekenis, de vrucht van uw lijden. Ook dat gaat al ons begrip te boven. O Heere, wij hebben zo nodig, zeker van morgen, de hulp en de verlichting van uw geest. Leid mij in uw waarheid. De waarheid van Christus. De waarheid van het kruis. De waarheid van de verzoening. De waarheid van de gerechtigheid van Christus. O, leid ons in al die waarheden. Dat het niet alleen maar waarheden blijven verstandelijk, maar dat ons hart daarin mag delen en door genade uit mag leven. Help ons, Heer. O, kom ons te hulp. Als wij vandaag mogen gedenken dat grote werk waar uw kerk 4000 jaar lang vanaf Adam met een groot verlangen naar heeft uitgezien. Niet alleen naar uw geboorte en komst naar deze wereld, maar vooral toch dat het grote werk zou worden volbracht. Roep haar toe dat haar ongerechtigheid is verzoend. En dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Eeuwen is daar naar uitgekeken, dat lam. Waarin u, o Heere, zelf hebt voorzien. In het geven van uw zoon. Tot een volkomen verzoening. Volkomen verlossing. Volkomen gerechtigheid. En u bent gekomen. En we mogen vandaag gedenken dat grote werk, dat het is volbracht. Daar op Golgotha, daar hebt u de kop van de slang vermorzeld. Daar hebt u de overheden en de machten, de boze en zijn trawanten ontwapend en te kijk gezet. Overwonnen. O, wat is daar op Golgotha gebeurd? Daar is de hel gesloten. De hemel geopend. O, dan mag vandaag. Aan de ene kant is Goede Vrijdag een dag van diepe verootmoediging. Diep berouw. En diepe schuldverslagenheid. Geef dat, Heer. Geef dat. Maar toch ook een dag van grote blijdschap. Het grote werk dat hij aanvaarde. Al de eeuwen door met smart verwacht. Dat is volbracht. Juich hemel aarde. Juich zondaar. Het is voor u volbracht. Het heeft geklonken. Victorie. Wij mogen vandaag, Heere Jezus, uw overwinning gedenken. Niet uw ondergang. Niet uw nederlaag. Maar dat nou in uw sterven u de dood hebt overwonnen en de Satan verslagen. Vandaag bevrijdingsdag. De dag van de overwinning. Dan is het ook een dag van grote blijdschap. Dat ook. En dat vooral. Dit is de dag, de roem der dagen. Die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg. Van schuld. Van zonde. Van nood en dood ontslagen. hem roemen. Die ons op Goede Vrijdag blijdschap geeft. O Heere, geef thans uw zegeningen. O Heere, geef heil op deze dag. Op die eersteling, dat eerste offer toen op Goede Vrijdag. Maar dat daaruit een zaad en een zegen mag komen. Een rijke oogst. Heere, ook uw werken vanmorgen. In de harten van jongeren, kinderen. Want dat lam zoekt ook hen. Heeft zijn bloed ook voor hen willen storten. U zoekt kinderen en u zegt, kom maar. Ik wil je heiland, je herder, je zaligmaker zijn. Laat de kinderen tot mij komen. Verhinder ze niet. Want voor hen is het koninkrijk. Want het is Golgotha geweest. Maar ook jongeren en ouderen. Heren, u weet ook van zoveel zorgen. En noden en moeite van het alledaagse leven. Kruis, beproevingen. Wat is het leven? Maar om dan juist te mogen leven uit die enige troost. In leven en in sterven. Op Golgotha bereid. Maar ook, Heer, alle noden en strijd van het hart. Het kan zo donker zijn. En aangevochten zijn. Waar is God op wie gebouwd het? En aan wie uw zaak vertrouwt het? Maar kom, Heer. Hij haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed. Dat ik u aanroep in mijn noden. Heere, ontferm u. Heere, we mogen ook u de dank brengen dat we hier zo uit verschillende gemeenten zo in hartelijke verbondenheid en eensgezindheid samen mogen komen. In deze tijd van verscheurdheid en verdeeldheid en verwarring mogen u danken, Heere, dat u ons dat nog gelaten hebt. En dan bidden wij u wel in bijzonder voor onze gereformeerde broeders en zusters. Als het kerkelijk binnen zo zorgelijk is. We weten ervan, Heer, en het zal ook meegemaakt. O, wees bij hen, ook degene die daar leiding aan hebben te geven. Wat een grote verantwoordelijkheid. O, bewaar ze voor vleeselijk handelen. Juist in een tijd als deze is dat gevaar zo groot. Voor eigenmachtig en eigenwillig handelen. Maar o, mogen ze zich afhankelijk weten van u. Help, Heer, geef gij ons hulp in tegenheden. Bij u is raad. Bij u alleen. Heere, ontferm u over de kerk van Nederland. In al haar verdeeldheid. In haar nood. In haar verval. O Heere, herstel uw wijnstok. Als wel eer. De stam ter ere van uw zoon geplant. Die hij gesterkt hebt door uw hand. O, breng haar weer tot bloei, Heere. Omdat uw lof weer zou worden gehoord in ons land. O Heere, reis op. Juist vanwege dat grote offer. Want anders zou het nooit meer kunnen. Maar reis op, o God, reis op. Toon uw gezag, o kom. En gedenk, Heere, wees zo bij ons. Help ons. We bidden ook voor zijn broeder Ruis en voor zijn broeder Domeel Wasche. Als u ook vanavond zullen geroepen worden om uw woord uit te dragen. Onze broeder van de Toren en alle andere knechten hier in Katwijk en in heel ons land. O, sterk hen, zegen hen, wees hen nabij en goed. O, mogen ze staan onder een geopende hemel om het zo van u te ontvangen. Heren, zo leg het alles voor u neer. Wij hebben niets te pleiten in onszelf. Dan is het verloren. Maar we mogen toch pleiten op dat volkomen offer. Waarin genoeg is voor de zonde van de hele wereld. O, hoor ons dan om Jezus wil. Amen. We lezen ons heilig en opvouwbaar woord in Johannes 19 vanaf vers 17. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genoemd wordt Golgotha, alwaar zijn kruiste. En met hem twee anderen, aan elke zijde één. En Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist was, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen. Voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkaar: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten voor wie hij zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden die zegt: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, Clopas vrouw, en Maria Magdalena. Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zei tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. En daarna zei hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Er stond wel een vat vol edik, en ze vulden een spons met edik en omlegden ze met hysop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. Tot zover. Met Gods hulp willen wij deze Goede Vrijdag stilstaan bij het 28e vers van Johannes 19. Het 28e vers hierna: Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Wij gaan eerst zingen van Psalm 42. En dan van het eerste en het zevende vers van Psalm 42. Het heigend het der jacht ontkomen, zou niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En vers 7: o mijn ziel, wat buigt ge u neder? Psalm 42, vers 1 en 7. Ik vind de volgende afkondigingen wat de collecte betreft. Er is één collecte voor de preek, die bestemd van diakonie en kerkvoogdij. En straks bij de slotzang is de extra collecte bestemd voor de kerkvoogdij. Dan een afkondiging voor de kerktijden. In de kranten stond er wat verwarring. Vanavond beginnen de diensten zowel hier in de Triomfatorkerk als in de Christelijk-Gereformeerde Kerk om 19:30. Dat daar geen onduidelijkheid over is. In beide kerken vanavond om 19:30. Wij zingen op Psalm 42, vers 1 en 7. Gemeente, we staan vanmorgen op deze Goede Vrijdag eigenlijk stil bij maar één woord. Een hele preek over één woord. Ja, in onze vertaling staan twee woorden, mij dorst. Maar in het Grieks staat er maar één woord, dipso. Mij dorst. Een hele preek over één woord. Hoe kan dat? Nou, u weet misschien wel van een prisma, dat is zo'n stuk glas wat geslepen is met heel veel van die vlakken, van die facetten. Zo'n prisma, en als je daar dan een zonnestraal in opvangt, wat gebeurt dan? Dan breekt die ene zonnestraal en dan valt die uiteen in zeven kleuren. Die ene straal breekt in zeven kleuren. Nou, zo zou je als het ware de tekst van vanmorgen, dat ene woord, als daar als een prisma, dat ene woord, daarin valt heel de rijkdom en de heerlijkheid en de glorie van het evangelie in al zijn veelkleurigheid uiteen. Mij dorst. Dat is niet alleen maar een klacht. Dat is het ook, maar er is meer. Dat woord mij dorst is ook een openbaring van het mysterie van hem die tegelijk waarachtig God en waarachtig mens was. Openbaring van dat mysterie. Wat bedoel ik ermee? Nou, de Heer Jezus, waarachtig God, waarachtig mens, daar aan het kruis. Daar hangt Hij, die de oceanen van de wereld heeft geschapen. En die nu zegt, mij dorst. Hij, die op die bruiloft van Kana, voor zeven volle vaten zorgde. Smeekt nu, om één teug. Waarachtig God. En tegelijk waarachtig mens. Als het ergens zichtbaar is geworden. Die twee uitersten. Tegelijk in één persoon. Dan hier wel aan het kruis. Dan mogen we vanmorgen wel zeggen. Komt verwonderd u hier mensen. Hoe kan u de God van de hemel en de God der heerlijkheid nu uitroepen, mij dorst? Dat is toch niet te bevatten? Vanmorgen willen we bij dat mysterie stilstaan. Drie punten. Allereerst de dorst van Christus. In de tweede plaats de oorzaak van die dorst en de reden. En in de derde plaats de troost van die dorst. De dorst van Christus, dat is het eerste. In de tweede plaats de oorzaak, de reden van de dorst. En in de derde plaats de troost die in die dorst gelegen is. Ja, vanmorgen. Ik kan me vooral even naar de kinderen. Op school, op de zonderschool. Ik heb er heel veel over gehoord. Over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Vanmorgen staan wij in de gedachte daar op de heuvel Golgotha. En probeer je dan eens even voor te stellen wat je daar ziet. Probeer het eens even voor te stellen. Wat zie ik daar allemaal? Daar zie ik Jezus. Een man daar aan het kruis uitgerekt. Met zijn gemartelde, gefolterde, gegezelde lichaam. Aan het kruis geslagen. Zware spijkers. Dwars door zijn handen. En zware spijkers dwars door zijn voeten geslagen. Daar zie ik die doornenkroon in onduldbare pijn op zijn hoofd gedrukt. En dan de hete zon, hij hangt daar in het volle zonnelicht, in een onbarmhartige hitte, zonder één streep schaduw. En dan staat er zo in vers 28, de tekst van vanmorgen. Hierna Jezus wetende dat nu alles volbracht was. Volbracht was. Dat grote werk der verlossing. Dat begonnen is met zijn menswording, zijn geboorte daar in Bethlehem. En toen heel dat leven van 33 jaar wat daarna op aarde dan volgde. Om de wil van zijn vader te voldoen. En om alle gerechtigheid te volbrengen. Dat grote werk, dat nadert nu zijn voltooiing. Dat grote werk wat hij op zich genomen had, nadert nu zijn voltooiing. Dat grote werk wat afgebeeld werd in al die offerrollen van het Oude Testament, vindt nu zijn vervulling. Alles wat van hem gezongen werd in de psalmen, vindt nu zijn vervulling. Alles wat van hem geprofeteerd werd in de profeten, vindt nu zijn vervulling. Hierna Jezus weten dat nu alles wat er in het Oude Testament van geschreven stond, volbracht was. En hij wist het. In een bewuste liefde en in een bewuste gehoorzaamheid tot zijn vader en zijn volk is hij die weg van stap tot stap steeds verder gegaan. En nu nadert de grote voltooiing. En daarom kon zijn leven op aarde nu met recht tot een afsluiting komen. Hierna Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden, zeide mij dorst. En dat is niet alleen maar een klacht die zo onwillekeurig aan zijn lippen ontsnapte. Zoals iemand in diepe pijn zo even een enkel woord uitstapt. Dit is niet zomaar een klacht onwillekeurig door Christus geuit. Ook die smachtende dorst heeft hij heel bewust op zich genomen. Dat is hem niet overkomen, maar ook dat heeft hij heel bewust op zich genomen. Ik zou bijna zeggen, dat was een actieve daad. Gemeente, Christus is zijn lijden niet alleen maar ondergaan. Hij heeft het ook allemaal actief op zich genomen. Waarom heeft hij dat allemaal zo bewust en gewillig op zich genomen? Opdat de schrift, zo staat het hier, opdat de schrift vervuld zou worden. Opdat het allemaal volbracht zou worden. Straks zal het laatste woord klinken. Het is volbracht. En ook die laatste profetie is in hem vervuld. Mij dorst. Waar was dat dan voor gezegd? Dat de lijdende knecht zou dorsten. Nou, je zou kunnen denken aan Psalm 69. Daar staat zo heel letterlijk, ze hebben mij gal, die edik. Ze hebben mij gal tot mijn spijzen gegeven. En in mijn dorst, daar heb je die dorst. En in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Dus in de psalmen was het al voorzegd dat de lijdende knecht zou dorsten. O gemeente, ik noemde het net even kort zomaar. Wat heeft de lijdende Christus onzegbaar geleden? En dan moeten we niet alleen maar denken aan het lichamelijke lijden. Daar noemde ik net zo even iets van. Maar daarbij ook nog een keer het geestelijke lijden. Wat eigenlijk nog veel zwaarder is geweest dan zijn lichamelijke lijden. Dat geestelijke lijden. Hij die zich altijd verheugde in de gemeenschap en in de nabijheid en in de liefde en de gunst van zijn vader. In die hemelse heerlijkheid. En dat hij die nu in die bange donkere uren op Golgotha moet missen. Gemeente, wij kunnen in de verste verte niet beseffen wat dat is. Om de hemelse gelukzaligheid te moeten missen. Want wij zijn daar buiten geboren. Zonder God en gescheiden van God. Daarom weten we eigenlijk niet eens wat we missen. Maar Christus die wist, die deelde in die volle heerlijkheid en zaligheid. En die dat nu moet missen. Die beseft als wat het is, wat de helse verschrikkingen en angsten zijn. wat een rampzaligheid is. Buiten de gunst en de gemeenschap van God te moeten verkeren. Het klinkt heel hard, maar wij zijn eraan gewend. Zo zijn wij geboren. Wij weten ten diepste niet wat het is om God te moeten missen, maar Christus. De lieveling en de gunsteling van zijn vader. Hij is daar uitgestoten, nedergedaald ter helle. Wat een verschrikking. Dat lijden. Elke zondagavond beleiden we met de apostolische geloofsbelijdenis dat korte zinnetje die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Het om een schaamte moet ik zeggen, soms kun je het ook als dominee om een gedachteloos even voorlezen. Routine. En als gemeente is het gevaar groot dan sommige gedachteloos aanhoren. Die geleden heeft. Dringt nog tot ons door. Wat we elke zondagavond horen. Wat dat inhoudt. Want dat ene korte zinnetje. Die geleden heeft. Omdat heel de onpeilbare diepte van het helle lijden van Christus. Daar hangt de lijdende. En de betalende zoon van God. Mij dorst. Niet alleen vanwege het lichamelijke lijden. Maar niet minder ook vanwege zijn zielenlijden. O dodelijk uur. Wat hitte doet mij branden. Mijn hart is week en smelt in de ingewanden. Als was voor het vuur. Toen daar, in die drieurige duisternis, als het ware de eeuwige duisternis, op Golgotha neerdalen. En daar die bange roep weer klonk. Mijn God, mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? De vader die zijn gunst en liefde tot zijn zoon als het ware had ingetrokken en verborgen. Golgotha, waar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd en omringd door droefnissen. En toen riep hij uit, mij dorst. En waar dorst hij anders naar? Dan naar de liefde en de gunst van zijn vader. Ja, hij dorstte ook naar water. Maar dit was een veel diepere dorst nog. Hij dorstte naar de liefde en de gunst en de nabijheid van zijn vader. Die hij zo moest missen. Juist daar op Golgotha. Er zijn kerkvaders die bij dit woord verwijzen naar Psalm 42. Psalm 42, de psalm van de dorst. Maar je zou mogen zeggen, psalm 42, in de eerste plaats de psalm van Christus. Zo moet je hem in de eerste plaats zingen, psalm 42. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel, ja niet alleen zijn mond, mijn ziel. Dorst naar God, de levende God, naar Christus, lijdend aan het kruis. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn tegenpartijers. Als ze de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Toen hij het uitriep, Eloi, Eloi, mijn God. Waarom heb je mij verlaten? En hem de verkoeling wilde brengen, hield de anderen tegen. Laten we maar kijken of God komt. Waar is God op wie gij bouwde? Gemeente, als Psalm 42. Ergens is een diepste vervulling is geraakt. dan is het juist wel op Golgotha. Laten we het nooit meer vergeten. Psalm 42 is in de eerste plaats een kruispsalm. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ik zal tot God zeggen, waarom vergeet gij mij? En vandaar die onzegbare dorst. Waarom, Heere, vergeet gij mij? O gemeente, we zullen nooit kunnen peilen wat Christus juist in zijn zielenlijden heeft moeten doorstaan. En daarom is het wel goed dat wij 7 lijdensweken hebben. Om juist dat lijden eens heel nadrukkelijk te overdenken. Want ik ben bang, als we niet die 7 lijdensweken hadden, zouden we er zomaar langs heen leven. Maar dan we 7 weken er heel nadrukkelijk aan worden herinnerd en bij bepaald. Want we leven er vaak veel te veel aan voorbij. En we beseffen bij lange na niet wat onze zaligheid Christus heeft gekost. Overdenk daarom meer zijn lijden. Wat heeft het hem gekost? Paulus zegt, gij zijt duur gekocht. Laten wij dat nooit vergeten. En gemeente, als we dat meer zouden beseffen, hoe zwaar Christus heeft moeten lijden, dan zouden we meer berouw hebben. Als je berouw wil hebben, en het is nodig, hè, berouw. Had ik maar berouw, hoe kom ik aan berouw? Nou, als je berouw wil hebben, zie dan op die lijdende Christus. Ik deed door mijn zonde hem al die jammeren aan. Als we zouden beseffen wat wij hem door onze zonde en schuld hebben aangedaan. Ons hart zou meer verbroken zijn. En we zouden voor God meer verootmoedigd zijn. En onze zonde met bittere tranen bewenen. Maar niet alleen meer berouw. En niet alleen meer verootmoediging vanwege dat lijden. Maar we zouden hem ook veel meer lief hebben. In verbroken verwondering en dankbaarheid. O liefde, dat is toch ook Golgotha, als het ergens is zichtbaar geworden. O liefde, die om zondaars te bevrijden zo zwaar wou lijden. Dat hij dorst wilde lijden. Die 2 kleine woorden, eigenlijk maar 1 woord. Maar in dat ene woord is heel de ontzaglijke volheid van het lijden van Christus naar lichaam en ziel samengevat. Dan 2e punt, daar komt gelijk de vraag natuurlijk, waarom? Waarom dan? Ik heb daar al iets over gezegd. Vanwege onze zonde. Als we ergens willen zien hoe erg de zonde is, ga dan naar Golgotha. Gemeente, het gevaar is zo groot dat het woord zonde zo'n afgesleten woord is. We hebben het zo vaak in de mond dat we helemaal geen besef meer hebben. De ernst van de zonde. Waar de toren van God in ongetemperde hitte brandt op de zoon. Dan denk ik aan dat zinnetje uit het Abelmansformulier. Aangezien de toren van God, staat daar in het Abelmansformulier. Aangezien de toren van God tegen de zonde, daar heb je het, zo groot is, dat hij die eer dat hij die zonde ongestraft liet blijven. Aan zijn lieve zoon, zo staat het in het formulier, aan zijn lieve zoon, Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Zelfs voor zijn eigen zoon was er geen verzachting, geen verlichting. Zo ernstig neemt God de zonde. Onderbiedig gezegd, je zou denken, nou voor zijn eigen zoon zou hij het toch wel wat verzachten, wat verlichten. Nee, de zonde is voor God zo'n kwaad dat daar geen verzachting of verlichting bij mogelijk is. Zo groot is de toorn van God over alle zonde en ongerechtigheid. O, zegt dat lied, ons hart bezwijkt er, daar denk. Ons hart bezwijkt. Het beeft en doet ons deinzen. Je zou bijna achteruit stappen. Ons hart bezwijkt en beeft en doet ons deinzen. Ontzaglijk kruis. Ontzaglijk kruis. Als we aan uw wonderen deinzen. Zoals we het vanmorgen mogen dienen. O liefde. Ik zie en voel in uw wonden de vloek der zonde. Golgotha, de volle openbaring van de toren van God. Maar tegelijk, en niet minder, is Golgotha ook de ongekende openbaring van de liefde van God. Dat staat naast elkaar. Op Golgotha komen toren en liefde beide in een volle maat naar voren. De liefde. Ja, dat kan ik toch niet beter zeggen. Die liefde. Dan met die bekende tekst uit Johannes 3. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet zal verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Augustinus zegt, het kruis is de preekstoel van de liefde van God. Wonderlijke uitdrukking. Het kruis, een preekstoel. Wat wordt er dan vanaf die preekstoel, die verschrikkelijke preekstoel, en toch een wonderlijke preekstoel, het kruis. Preekstoel, daar heeft Christus niet alleen geleden, daar heeft hij gepreekt. Het kruis, de preekstoel van de liefde van God. Wat heeft Christus daar dan gepredikt? 3 woorden. God is liefde. Die toren, maar niet minder de liefde. O liefde die om zondaars te bevrijden zo zwaar wou lijden. Paulus zegt, maar God bevestigt, verzekert wat? Zijn liefde. Jegens ons. Hoe? Waar? Dat Christus voor ons gestorven is. Daar werd de bevestiging van zijn liefde zichtbaar. Dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. En Christus bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat hij die ondraaglijke dorst op zich wilde nemen toen wij nog zondaars waren. Mij dorst. Je zou die 2 woorden mogen noemen een belijdenis van liefde. In die 2 woorden. Een liefdebelijdenis, mij dorst. Je zou mogen zeggen, die dorst heeft hij borgtochtelijk geleden, om het zo maar te zeggen, als middelaar. Wat bedoel ik? Dat hij die dorst als middelaar op zich heeft genomen. Hij heeft daar op zich genomen wat wij hadden verdiend. Wat hebben wij dan verdiend? Wat hebben wij dan verdiend? Vanwege onze zonde en ongehoorzaamheid hebben wij de eeuwige dorst verdiend. Gemeente, dorst is in de Bijbel heel vaak niet zomaar dorst. Maar dorst is in de Bijbel heel vaak een teken, een symbool van het oordeel van God. Dorst, dat is voor het oordeel van God een zichtbaar, een straf. De hel, een vreselijk woord. Maar wat is de hel? Dat is de plaats van de eeuwige dorst. Plaats van het oordeel. Van de eeuwige dorst. Denk aan die rijke man. Uit die gelijkenis van Lazarus. Zijn Lazarus, zegt hij daar, in die verschrikking. Dat hij het uiterste van mijn vingers zou aanraken. Een enkele druppel water in het water dopen. En verkoelen mijn tong. Want ik leid smarten. in deze vlam. Dorst. Gemeente, wij willen daar liever niet aan denken, aan die rijke man daar in de helse verschrikking. Maar de lijdende Christus die gedorst heeft aan Golgotha's kruis, dwingt ons vanmorgen om erover na te denken wat mij wacht als ik langs Christus heen blijf leven. Dan wacht mij de eeuwige dorst. Dat is de ernst van Goede Vrijdag. Toen hij uitriep, mij dorst. Dat is een waarschuwing. Als wij niet tot Christus de toevlucht nemen, wacht ons straks de eeuwige dorst. Laten we dat niet vergeten. Maar tegelijk is in die dorstende Christus ook een machtige troost. Dat is de andere kant. Het is niet alleen een waarschuwing. Maar ook een machtige troost voor iemand die zich schuldig weet. Hoe zegt dat avondmaalsformulier? Het zijn wel die treffende zin in het avondmaalsformulier. Dat Christus de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer en dorst. Wat was de oorzaak van die eeuwige honger en kommer en dorst? Nou, de zonde op zich heeft genomen. Zo staat het in dat formulier. Opdat wij nimmer meer zouden dorsten. Hij heeft daar de eeuwige straf, het oordeel, de eeuwige dorst als middelaar, borg op zich genomen. Hij, de fontein van het levende water, werd uitgedroogd. Opdat wij uit zijn stromen zouden drinken. En dan zijn we eigenlijk al bij het derde punt aangekomen. De troost die er gelegen is in die dorst. Dat wordt je dorst. Kijk even naar de kinderen. Jullie hebben ook wel dorst, hè? Het wordt straks weer zomer. Als het warm wordt, de zon schijnt. Ik ben de hele tijd buiten bezig geweest. En het is zo warm. En dan ga je naar huis. En dan kom je de keuken binnen. En het eerste wat je dan doet is even naar de kraan. Even een glas heerlijk koud water. Je kunt zo'n dorst hebben. En wat is het dan heerlijk om zo'n glas koel, fris water te drinken. Dorst is dus een teken van intens verlangen. Christus, we horen het vanmorgen, had dorst. Dat betekent dus, hij had een intens verlangen. Waarnaar? Allereerst had hij een intens verlangen om zijn vader te verheerlijken. Geweet wat, daar ging het toch allereerst op Golgotha. Het ging niet in de eerste plaats om ons. Maar het ging in de eerste plaats om zijn vader te verheerlijken. Hij zegt, vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Dat was het grote doel waarvoor Christus naar deze wereld gekomen was. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Ik heb voleindigd. Stelde was dat hier in vers 28. Ik heb het allemaal vervuld. Ik heb het alles volbracht. Gemeente, heel Christus verlossingswerk vanaf zijn geboorte in Bethlehem tot hier op Golgotha was eigenlijk ene grote dorst. Niet hier het laatste moment, maar die 33 jaar van zijn leven waren ene grote dorst. Eén diep verlangen om zijn vader te verheerlijken. Omdat hij zijn vader zo lief had. Daarom kwam hij naar deze wereld. Daarom wilde hij gaan naar het kruis. Daarom wilde hij dorst lijden. Opdat de wereld weten, zegt hij in Johannes 14. Opdat de wereld weten dat ik de Vader lief heb. En al zo doe, gelijk de Vader mij geboden heeft. Opdat de wereld het zou weten. Dat ik de Vader lief heb. Dat is Golgotha. Daar is dat zichtbaar geworden. Opdat de wereld weten. Dat ik de Vader verlangen en liefde tot zijn vader. Maar niet minder dorst hij ook naar de zaligheid van zijn kerk. Daar had hij ook een intens verlangen naar. We hebben het beleden met Nicea. Het staat er al eenvoudig. Die om ons mensen en om onze zaligheid uit de hemel is nedergekomen. Omdat hij zo'n dorst had. Zo'n diep verlangen had naar de zaligheid. En de verlossing. En de redding van zijn zwarte bruid. Dat hij een dorst had om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan die bruid het leven gaf, om haar eeuwige dorst te lessen. Heeft hij die eeuwige dorst op zich genomen, om zo daar op Golgotha's heuvel een fontein te openen. Dan lees ik het. Het laatste Bijbelboek. Het laatste hoofdstuk. En hij toonde mij een rivier. Een zuivere rivier. Van het water des levens. Klaar, helder als kristal. En waar vond die rivier zijn oorsprong? Hij toonde mij een rivier. Een zuivere rivier. Waar is de rivier gaan stromen? Waar is de bron van die rivier? Op Golgotha. Die doorboorde handen. Die doorstoken zijden. Niet daar waar zal er een fontein geopend worden. Dat is Golgotha. Waar vond die fontein? Waar vond die rivier zijn oorsprong? Openbaring 2 die zegt. Een rivier. Klaar als kristal. Voortkomende. Nou komt het. Waar komt die rivier uit voort? Voortkomende uit de troon van God en het Lam. Daar staat er nog even bij. Uit dubbel. Voortkomende uit de troon van God. Je zou zeggen van de Vader. Maar niet minder het Lam. Die rivier. Voortkomende uit de troon van God. De verkiezende liefde van de Vader. Dat is God. En de verzoenende Zoon, het Lam. Zij beide samen. Een zuivere rivier van het water des levens. Klaar als kristal. En dan stroomt uit die troon van die verkiezende Vader en die verzoenende Zoon. Een stroom van liefde. Een rivier wordt het genoemd. Een stroom van heil. Een stroom van zaligheid. Een stroom van verzoening. Een stroom van verlossing. Een rivier. Ja, waar is een rivier het beeld van? Nou, een rivier is een beeld van overvloed. Er staat niet, er komt een klein stroompje uit die troon. Er staat ook niet zomaar een beekje. Heel nadrukkelijk, Openbaring 22. En ik zag een zuivere rivier. Dat betekent overvloed. Overvloed. Dordtse leerregels. Dan wordt die overvloed verwoord. Dordtse leerregels. Deze dood nu van de Zonen Gods, zeggen ze. De dood van de Zonen Gods is de enige en volmaakte. In het Latijn staat er perfectissima. De allervolmaakste offerande en genoegdoening voor de zonde. En dan komt het. Waardoor die overvloed even onderstreept. Van oneindige kracht en waarde. Overvloedig genoegzaam. Daar in die rivier. Overvloedig genoegzaam voor de zonde. Van de hele wereld. Zo hebben onze vaderen beleden in hun belijdenis tegen de remonstranten. Maar ze hebben dat niet in mindering willen brengen. Dat ze zeggen, bij de Heere vandaan is er een ruimte en een overvloed. Overvloedig genoegzaam voor de zonde van de ganse wereld. En dat klinkt vanmorgen. Dat kruiswoord. Mij dorst. Als een evangeliewoord. Als een evangelie nodiging. Christus die daar dorst, intens verlangt naar de zaligheid van een zondaar. Die ons vanaf het kruis, zo zei Augustinus het toch, die ons vanaf het kruis nodigt en roept. En wat zegt hij dan vanaf het kruis? O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder geld en zonder prijs. O alle gij dorstigen, kom met al je nood en met al je dood en met al je schuld en met al je gebrek en met al je gemis en met al je tekort. O alle gij dorstigen, kom. Gemeente, heb je nou dorst? Dorst naar hem. Dat niets meer je hart kan verzadigen en vervullen dan hij alleen. Guido Gezelle, die Vlaamse dichter, zegt een van zijn gedichten: wat kan ik zonder u dan eeuwig, eeuwig sterven? Heer, als ik u niet heb, wat kan ik zonder u dan eeuwig, eeuwig sterven? Wat heb ik zonder u dat ik beminnen zal, zegt hij erachteraan. Heer, u bent alles. Als ik u niet heb, dan is mijn leven sterven. En als ik u niet heb, wat heb ik zonder u, wat ik beminner, wat de rest is mijn liefde en mijn hart waard. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Dat is die dorst, hè. Geweten, herken je daar nou iets van? Wat die man zo eenvoudig zei, wat kan ik zonder u dan eeuwig, eeuwig sterven? En wat heb ik zonder u, wat ik beminnen zou? Alles leeg. Alles verloren. Zonder hem. En buiten hem. Die dichter. Op Psalm 63. Want zo zingen. O Heere. Mijn ziel. En lichaam. Hijgen. En die dorst. En dorsten naar u. In een land dat dor en mat. Van droogte brand, waar niemand lavens kan krijgen. Er is er maar één die de nood en de dorst van mijn ziel verzadigen kan, dat is Christus alleen. En die dorst heeft, die komen. Als het geen Goede Vrijdag was geweest, had ik het u nooit mogen toeroepen. Dat ik alleen maar te zeggen, u wacht de eeuwige dorst. En er is geen hoop, het is verloren. Maar vanwege het kruis, vanwege het bloed, mag die nodiging uitgaan vanmorgen. En wie dorst heeft, letterlijk staat er, wie ook maar. Er wordt geen voorwaarde aan toegevoegd. Zo vrij en zo ruim. En wie dorst heeft, die komen. En wie ook maar wil. Maakt niet uit wie je bent. Waar je zit, waar je vandaan komt, hoe het van binnen is. En die wil, die komen. Die komen. Wat ga je nou doen? Wat ga je nou doen? Want Goede Vrijdag wacht wel op een antwoord, hè? Het is niet alleen maar we verkondigen wat er is gebeurd en daarmee, dat wacht op een antwoord. Jongeren. Ouderen. En die dorst heeft, die komen, en die wil, die nemen van het water des levens om niet. Want het is al betaald, het is volbracht. O, al twijfel je misschien of je wel genoeg dorst hebt. Al twijfel je of je wel de ware dorst hebt. Dat kan ik helemaal begrijpen. Maar dat is geen reden om weg te blijven. Want het gaat er niet om in de pas of je dorst hebt of je komt. Als er iemand zonder dorst komen, zou die ook welkom zijn. Het gaat niet in eerste plaats om die dorst. Maar of je komt. Mag ik nou eens zo zeggen? al je gebrek aan dorst je dorst is. Mag je ook komen? Dat is ook dorst. Je gebrek aan dorst is ook dorst. En die dorst heeft, die komen en die wil, die nemen van het water dat zo duur is betaald, om niet. O gemeente, kijk uit. Als je niet komt, als je niet wilt drinken uit die heilsfontein, dan moet je straks, net als die rijke man, eeuwig dorst lijden. O, laat dat niet gebeuren. Waar heb je nou dorst naar? Waar ga nou je hart naar uit? Wat is nou deze Goede Vrijdag je diepste verlangen? Zeg het eens. Herken je die man van Psalm 63? O Heere, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u. En al het andere, deze wereld met al zijn mooiheid, dat kan me niet verzadigen. Het kan mijn ziel geen vrede en geen troost geven. Gemeente, als je het zoekt in deze wereld, het wordt een grote teleurstelling. Waarom weegt gelieden geld uit voor hetgeen geen brood is? En arbeid voor wat niet verzadigen kan. De dorst blijft. Maar zo wie gedronken zal hebben, zei de Heer Jezus, van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten, maar tot in eeuwigheid verzadigd worden. Verzadiging van vrede. Verzadiging van vreugde. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem nacht en dag in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. En ze zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte, want het lam, daar heb je het. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden. Er zal een leidsman zijn tot de levende fontein der wateren. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. Amen. Psalm 63, eerste vers. O God, gij zijt mijn toevlucht. 63, vers 1.
Laten we danken en bidden. Heer, dan is het toch waar wat u gezegd hebt. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Want u hebt die dorst op u genomen. Om voor dorstigen een fontein van heil te bereiden. O Heere, geef ons altijd die dorst. En geef ons meer dorst. Want wat kunnen we zonder u? Dan eeuwig, eeuwig sterven. En wat hebben we zonder u? Wat we zouden beminnen. Alles buiten u leeg. Alles buiten u verloren. Maar u bent alles. O Heer, laat ons hart daar zo ook alles in u vinden. Jezus Christus en die gekruisigd. Zegen uw woord, verzoen het zondige en het gebrekkige. Draag onze broeders, hun ruis en last en alle anderen nogmaals aan u op. Wees ook bij hen vanavond en laat uw woord tot zegen, maar ook tot aanbidding mogen zijn van het Lam. Uit genade. Amen. Psalm 107, vers 5. Terwijl hij hen verzadigt die dorsten en met goed de honger uit genade vervulde in overvloed. En vers 11. Laat zulken eer bewijzen als Heere, gunst en macht. 107, vers 5 en 11. verheffen wij hier en thuis onze harten tot God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Hij heeft nog iets betekend voor je. Nee, bedankt. Nou, bedankt.